Dankjewel. Het is leuk om in een hele andere gemeente te staan. En ik zal inderdaad mezelf even voorstellen. Mijn naam is dan Nick Zelders. Ik ben 41 jaar, gelukkig getrouwd met Ank. Alleen zij moest vandaag werken en kon er niet bij zijn. Dus anders dan was ze er zeker bij geweest. We hebben samen 4 dochters gekregen. Die zijn inmiddels wel allemaal het huis uit. En we zijn de trotse opa en oma van 7 kleinkinderen. Dus we voelen ons zeer bevoorrecht. Het is in ieder geval hartstikke mooi. Ik ga sinds 1986 naar de Pinkstergemeente Jozua in Nijmegen. En sinds 2009 mag ik daar als voorganger dienen. En daar ben ik dankbaar voor. Ik zie het als een groot voorrecht om daar te mogen dienen. De Pinkstergemeente Jozua is trouwens een kleine Pinkstergemeente in de wijk Hatert. Hatert is een deel van Nijmegen. En daar mogen wij dienen. En dan is het de vraag van, dan ga je naar een gemeente die je niet kent. Zoals Gerdo straks al zei, we hebben elkaar ontmoet toen hij in Nijmegen was. En dan denk je van, Heer, welke woord, welke boodschap is nu echt voor deze gemeente? En ik denk, ik kan eens kijken naar het motto op de website. Ik kan eens wat preken, luisteren. Ik denk, maar hier, het gaat er niet om wat anderen gebracht hebben. Het gaat erom wat u wilt brengen vandaag. Dus ik ben in mijn stille tijd gaan zoeken, nadenken, bidden. En tijdens mijn voorbereiding kwamen er al vrij snel 3 woorden in gedachten. 3 woorden: toewijding brengt veranderingen. En terwijl ik daarvoor aan het bidden was, toen gaf God daar nog 2 woorden bij. En als het goed is, even kijken. Hoe doet hij het? Persoonlijke toewijding brengt goddelijke verandering. Dus ik had toewijding brengt veranderingen, maar persoonlijke toewijding brengt goddelijke veranderingen. Lieve mensen, ik geloof echt dat God onverwachte en grote dingen wil gaan veranderen, wil gaan aanbrengen in jullie levens, hier in de gemeente in Purmerend. Zoals ook Gods woord zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God heeft bereid voor wie hen liefhebben. En ik denk dat dat ook een boodschap is die jullie mogen meenemen. Ik denk als je deze titel van de preek zou opschrijven en daar verder niet meer naar de preek zou luisteren, maar er thuis mee aan de slag zou gaan, dat ook God dan al bereikt wat hij vandaag wil zeggen. Persoonlijke toewijding brengt goddelijke veranderingen. En die mogen we dan ook werkelijk gaan verwachten. Ik wil deze titel ook verder gaan uitwerken. Zoals ik ervaar dat God dat aan mij heeft doorgegeven. En als je het hebt over toewijding, dan moet je natuurlijk ook wel weten, wat bedoel je daarmee? Wat versta je nou onder toewijding? Ik heb daar de dikke Van Dalen even op nageslagen. En de dikke Van Dalen die zegt: toewijding is het zich geheel en al geven aan de belangen van een persoon of een zaak. Toewijding is het zich geheel en al geven aan de belangen van een persoon of een zaak. Als we dit op Gods woord betrekken, dan wordt het voor mij in ieder geval vrij duidelijk over welke persoon het gaat en over welke zaak het gaat. Want de persoon kan in mijn optiek niemand anders zijn dan Koning Jezus. En de zaak kan niet anders zijn dan Gods Koninkrijk. Dus als we het over toewijding hebben, dan spreek ik hier over toewijding, je geheel en al geven aan de belangen van Jezus Christus en aan Gods Koninkrijk. Toen ik daarover aan het nadenken was, toen kwam mij een gedachte, een uitspraak die ik ooit had gehoord. Ik wist alleen niet meer wie die uitspraak had gedaan. Dus ik denk, ja, dat wil ik toch ook weten als ik dan aangeef van ja, hè, er is een bepaalde uitspraak door iemand gedaan. Dan wil ik ook weten waar komt die vandaan. Nou, ik hou wel van wat nieuws. Dus ik weet niet of jullie van AI kennen, kunstmatige intelligentie. Ik denk, weet je wat, ik ga even naar ChatGPT. En ik vraag even, van wie is die uitspraak? Nou, die uitspraak, en als het goed is, ja, wanneer iets niet waard is om voor te leven, of voor te sterven, dan is het ook niet waard om voor te leven. Wanneer iets niet waard is om voor te sterven, dan is het ook niet waard om voor te leven. Deze uitspraak volgens ChatGPT is gedaan door Martin Luther King. De dag voordat hij stierf, in zijn toespraak I've been to the mountaintop. En dat was dan op 3 april 1968. Nou, een leuk weetje, je hebt er verder niks aan. Maar in ieder geval, deze uitspraak is wel heel erg belangrijk als jij je geheel en al wil gaan toewijden aan de persoon Jezus Christus. Want wat betekent het wanneer iets niet waard is om voor te sterven, dan is het ook niet waard om voor te leven. Ik werd dan ook direct stilgezet bij de gedachte over het sterven en overleven. En ik denk als we hier allemaal bij stil zouden staan, dat dat ook best wel dichtbij komt en dat dat wat met je doet. Wat vind ik waard om voor te sterven? Wat vind jij waard om voor te sterven? Want als mijn volledige toewijding aan de persoon Jezus Christus en aan Gods Koninkrijk maakt dat het niet waard is om voor te sterven, dan is het ook niet waard om ervoor te leven. Ik zal het nog een keer herhalen. Want als mijn volledige toewijding aan de persoon Jezus Christus en aan Gods Koninkrijk maakt dat het niet waard is om voor te sterven, dan is het ook niet waard om ervoor te leven. Vanmorgen werd gezongen, ik verlang naar Jezus. En daarbij ga ik er dus vanuit dat jullie heel erg naar hem verlangen. En dan is de vraag van, is het zo belangrijk dat jullie daar ook die conclusie aan kunnen verbinden? Het is waard om ervoor te sterven. Tja, dat is iets waar ik zelf ook in mijn voorbereidingen niet zomaar overheen stap. Dat gaat diep, tenminste bij mij gaat het diep. En ik werd ook bepaald bij een gedeelte wat Paulus heeft opgeschreven in Romeinen, een brief aan de Romeinen. En dat is een vers die ik altijd zo moeilijk vind om te pakken. Die staat in Romeinen 9, vers 3. Romeinen 9, vers 3, daar staat, en dat zegt Paulus dan, bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Ik weet niet hoe dit op jullie overkomt, of je er wel eens over nagedacht hebt, over dit vers. Maar op mij komt dit over als een ultieme toewijding aan koning Jezus en aan zijn koninkrijk. Als ik in de grondtekst het ook verder onderzoek, dan wordt het mij ook wel duidelijk dat Paulus hier schrijft nadat hij zich eigenlijk zelf helemaal heeft geïdentificeerd met Gods verdriet over zijn volk, dat als ware het mogelijk hij zijn redding zou willen opofferen ten behoeve van Gods volk, het volk Israël. Ik vind het een hele diepe uitspraak die Paulus hier doet. Om jouw redding eigenlijk te zou willen afgeven aan een ander. En natuurlijk kan dat niet. Want iemand die wordt niet zomaar gered doordat hij dat van een ander krijgt. Of het moet van Jezus zelf zijn. Maar het kan niet zijn dat ik dat geef aan een ander. En terwijl ik erover aan nadenken was, dacht ik over mijn oudere zus. Mijn oudere zus die is nog niet tot geloof gekomen. Een jongere zus en twee jongere broers wel. Maar mijn oudere zus die is nog niet tot geloof in Jezus gekomen. En terwijl ik er zo over aan het nadenken was, dacht ik van, zou het niet fantastisch zijn als door mijn dood zij Christus zou aannemen als haar persoonlijke redder en verlosser. Wauw, dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Het zou fantastisch zijn als zij ook Jezus zou willen aannemen als haar persoonlijke redder en verlosser. Maar ja, zij moet die keuze zelf maken. Ik kan die keuze niet voor haar maken. En ik kan ook niet zeggen, nou, ik ga wel dood. Dan heeft zij het leven. Dat kan ook niet. Zij moet die keuze zelf maken. Maar als je die opoffering die Paulus hier benoemt ten opzichte van zijn volk, dan zie je, proef je, tenminste, ik proef dan het intense verdriet wat hij heeft om zijn broeders en zusters. En dan kom je weer bij die uitspraak van Martin Luther King. Als iets niet waard is om voor te sterven, dan is het ook niet waard om voor te leven. Dit is een persoonlijke toewijding die wij mogen hebben om je helemaal aan hem te geven. Helemaal aan Jezus. Geheel en al. En God die bracht me ook bij allerlei aspecten in zijn woord ook over de graankorrel. Het onderwijs wat Jezus daarover gegeven heeft. Als die graankorrel blijft zoals hij is, dan gebeurt er niks mee. Die graankorrel die moet sterven. En dan kan die veel vrucht dragen. Of datgene wat Johannes de Doper zei toen hij Jezus zag komen. Hij moet groter worden. En ik moet kleiner worden. Ik moet minder worden. Een proces wat in mij moet plaatsvinden. Wat in jou mag plaatsvinden. Een proces waarin die totale persoonlijke toewijding elke keer opnieuw mag groeien. Groter mag worden. En als je elke keer weer verbaasd mag zijn, wauw, het kan nog groter. Het kan nog meer. Ik kan me nog meer toewijden aan hem. Ik denk dat de meesten van jullie het meest geciteerde vers uit de Bijbel wel kennen. Hè? Johannes 3, vers 16. Een heel bekend vers, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat niemand verloren gaat. Niemand. Niemand verloren gaat. Maar weten jullie dat er ook een vers is in Johannes 3, vers 16. 1 Johannes 3, vers 16. Die vergelijkt daar eigenlijk Johannes 3, vers 16 mee. Want daar staat, wat liefde is, hebben we geleerd van hem, van Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Als je hierbij stilstaat, dan komt het dichtbij. Tenminste, bij mij komt het dichtbij. Wauw. Johannes 3, vers 16. Daar heeft Jezus zijn leven gegeven. Omdat God niet wilde dat er iemand verloren ging. En in 1 Johannes 3, vers 16. Daar worden wij opgeroepen om ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Bij mij komt het heel dichtbij. En ik denk dat voor ons allemaal hier ook de persoonlijke uitdaging mag liggen om ermee aan de slag te gaan. Van hoe kan ik nou die persoonlijke toewijding steeds meer laten groeien? Zodat die goddelijke veranderingen ook zullen gaan gebeuren. Paulus die maakte ook een hele radicale keuze. Hij was bezig om Gods volk te vervolgen, totdat een helder licht hem omscheen en hij een ontmoeting had met Jezus. En zijn leven die draaide helemaal 180 graden de andere kant op. En hoe is dat met ons? Hoe is dat met ons? Misschien kunnen wij niet allemaal, net zoals Paulus, zeggen van nou, ik heb geen baan meer nodig. Ik ga voor Gods Koninkrijk werken. We leven namelijk in een hele andere wereld als in de tijd dat Paulus geleefd heeft, dat Jezus er was. We leven in een 24-uurs economie. Alles moet door en door. Waar vroeger 1 persoon van het gezin werkte, werken nu vaak beide partners. Maar ik denk dat er toch voor iedereen mogelijkheden zijn die we kunnen gaan zoeken om keuzes te maken voor Jezus. Keuzes te maken waarbij je meer ruimte gaat geven in je leven, zodat je meer voor hem kunt leven, meer voor hem kunt betekenen. Zo ben ik er zelf ook mee aan de slag gegaan. Welke keuzes kan ik maken? En ik speelde al langer met de gedachte van, ja, zoals Gerda net al zei, we kennen elkaar van het werk. Maar ik had eigenlijk helemaal niet zoveel trek om tot mijn 67ste en 3 maanden te blijven werken. Ik denk van, Heer, wanneer komt voor mij de tijd dat ik zeg van ik stop? Ik stop met mijn baan bij de politie. En afgelopen maart ontstond bij mij het geloof dat God mij meer wilde gaan gebruiken in zijn koninkrijk. En ik heb op de knop gedrukt, zoals dat bij de politie dan heet. En ik heb mijn pensioen 5,5 jaar naar voren getrokken. En sinds de eerste van deze maand ben ik gepensioneerd bij de politie. En ben ik dus niet alleen part-time voorganger en politieagent, maar ik ben nu gewoon part-time voorganger. En ik heb heel veel tijd extra gekregen om in Gods Koninkrijk te arbeiden. En dat is een zoektocht die je maakt en stappen die je in geloof mag gaan zetten om te zien van, Heer, wat is datgene wat ik mag doen? En voor mij kwam inderdaad in afgelopen maart die overtuiging dat geloof waar ik zeg van ja, de tijd is er nu. Ik mag nu gaan zeggen, ik stop en ik ga kijken wat God voor mij heeft. Een nieuwe fase, een nieuwe fase die je instapt, is natuurlijk ook spannend. Maar ik geloof inderdaad dat God in ieder van ons wil helpen als we hem zoeken. En zoals ik vanmorgen ook mocht ervaren, ook in de aanbidding, zoeken we hem, willen we dicht bij hem zijn, dat we allemaal ook die kans hebben, die mogelijkheid hebben om van hem te horen wat wij mogen doen, wat jij mag doen. En ieder op zijn en haar plek. En voor mij was dit een stap om mij persoonlijk toe te wijden aan Jezus en aan zijn koninkrijk. En terwijl ik hier ook mee bezig was, toen realiseerde ik me dat dit ook heel erg paste bij een Bijbeltekst die ik sinds mijn bekering in 1986 ook heb omarmd eigenlijk van dit is een vers wat ik mijn hele leven bij me wil houden. En dat is een vers uit Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Dat is die graankorrel. Graankorrel die sterft. En dan word je in dat proces. En ik zei al dat ik in 86 dat vers al had omarmd. Dan word je ook, nou zeg maar, in het plat Nederlands op je lange tenen getrapt. En dan kom je jezelf weer tegen. Oh wacht. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Ik wil anders reageren. En daarmee kun je een geloofsontwikkeling doormaken. En kun je uitstappen in geloof. En dat is waar ik jullie vanmorgen ook toe wil oproepen om te gaan onderzoeken. Te gaan onderzoeken hoe jullie persoonlijke toewijding kunnen gaan ontplooien, activeren, zodat goddelijke veranderingen zichtbaar zullen worden in jullie levens. En dan wil ik eigenlijk doen een aantal versen uit de brief, de tweede brief van Petrus, 2 Petrus 1. Ik hoop dat het te lezen is. Ja, de tekst is groot genoeg. 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is. Vaak denken wij van, ja, maar dat kan niet, want ik heb dit niet of ik heb dat niet. Nee, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare en rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zal krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met de liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Wauw. Wat een mogelijkheden worden ons hier gegeven om ons zo uit te strekken naar datgene wat God ons al heeft gegeven. Zeker als we de woorden van Petrus overdenken. En zoals in vers 5 ook al staat, dat we ons inspannen met al onze krachten om ons geloof te versterken. Dan zullen die goddelijke veranderingen ook gaan komen. In je persoonlijke leven, in de gemeente, in je buurt waar je woont. En zegt Petrus in vers 8... dat als je deze eigenschappen in overvloed bezit, dan zal onze kennis van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar zijn. Dan zullen we niet ten val komen, nooit ten val komen. En zal ons onbelemmerd de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Wat een belofte. We zullen niet alleen onze broeders en zusters gaan liefhebben met de liefde van Jezus. Maar God zal zelfs door de Heilige Geest heen in ons zijn liefde leggen voor alle mensen. Niet alleen de broeders en zusters, maar voor alle mensen. Ook voor je buren, je familie die hem nog niet kennen. Ook voor de mensen die je eigenlijk maar belachelijk maken, die je maar niks vinden. Misschien word je wel vervolgd of gehaat. Maar God zal zijn liefde door de Heilige Geest in jou leggen. Voor alle mensen. En dan worden we enthousiast voor Koning Jezus. En ik bid dat we allemaal zo enthousiast zullen worden als dat ik ook ben over de eerste gemeente in Handelingen. Want wat ik het mooiste vind aan die eerste gemeente in Handelingen is niet alleen dat ze alles samen deden en dat ze met elkaar optrokken, dagelijks bij elkaar kwamen. Maar dat ene vers, dat spreekt me altijd zo aan. In Handelingen 2, vers 47. Daar staat: ze loofden God en stonden in de gunst van het hele volk. Niet alleen van de broeders en zusters, nee, van het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En als we zo enthousiast zijn over Jezus, ons zo toewijden, dan mogen we ook weten dat wat hier staat, dat wij God mogen loven, maar ook dat we in de gunst staan van het hele volk. Wat zou het zijn als heel Purmerend God aanbidt, enthousiast gemaakt wordt, aangestoken wordt door jullie. Want hij houdt van jullie, maar hij houdt ook van de mensen die hem nog niet kennen. En de belofte De veranderingen die mogen komen, zijn ook die hier staan. Dat God dagelijks het aantal mag uitbreiden. Steeds meer mensen mogen worden gered. Ik bid dat God, onze hemelse Vader, jullie allen zal zegenen. In de wonderbare naam van Jezus Christus. En ik weet zeker dat God heel veel gaat doen in en door jullie heen. Amen. Amen.